dat waren de Galatiërs. Galaten, daar gaan we naartoe, hoofdstuk 5. Het is niet zo'n bekend, denk ik, gedeelte. Maar dat zegt Gods woord. Ik lees uit de herziene Statenvertaling voor de mensen die het gemist hebben. Dat is wat de apostel eigenlijk aan de gemeente laat weten. Vers 22 zegt, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dan zegt God, vers 23, daartegen richt de wet zich niet. De wet richt zich tegen een heleboel dingen die wij misschien vandaag doen. En die de mensen voor ons, voordat Jezus naar deze wereld kwam, ook, zeg maar, gericht heeft. Maar de wet was het enige wat ze hadden. Maar nu zie je dat God iets anders geeft door de komst van Jezus Christus. Dan zegt hij van de vrucht van de geest. De geest heeft dus vruchten. En ik weet het niet als u de app van de gemeente gezien hebt deze week. Ik wil het u hier vandaan wel laten zien. Maar ik weet niet als er iemand anders is die dat wel kan laten zien. Maar ik heb hem in het heel klein, heb ik het hier zo. Maar ik denk niet dat ze daarop voorbereid zijn. Dat is een boom waar een man en een vrouw staan. En die boom heeft heel veel vruchten. Die app die is in het Surinaams. Ik heb hem zelf ontvangen. Maar er zijn een aantal vruchten waarvan je kan plukken. Nou, dan zie ik dus dat daar staat geschreven lobby. Kan iemand vertellen wat lobby is hier zo aan de ander? Prisiri. Vrede. Connie. Patiëntie. Dat is een mooie, patiëntie. Hopu. Bribi. Krakti. En zo kan je doorgaan. Maar de Bijbel heeft het voor ons niet moeilijk gemaakt. We hebben het allemaal netjes hier vertaald gekregen. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen voor deze dienst. Hemelse God en Vader, u bent de Heer. De Heer die in ons leven, Heer, alles betekent. U hebt uzelf gegeven. Maar Heer, wat belangrijk is, Heer, u hebt ons gekocht. U hebt ons gekocht met uw eigen bloed. Zodat wij, Heere, niet meer, Heere, mijn God, een slaaf zijn van de vijand. Maar dat wij, Heere, nu vrijgekochtenen zijn. Want u hebt het gedaan. En u, wat u gedaan hebt, Heere, is groot, is goed, is almachtig. Want u bent een almachtige God. Dat betekent dat u alle macht hebt overal. Heere, ik vraag u vandaag daarom, neem het van me over. Heren, spreek deze middag, Heren, door uw woord, Heren. Onderwijs, Heren, Heren, ieder van ons. Zodat wij, Heren, dichter bij u kunnen blijven. Zodat wij, Heren, u kunnen leren kennen door alle dingen heen. Help ons, o God, in Jezus' naam. Amen. En ik heb gevraagd in die app, pluk gerust van die boom, van die vruchten. Ik weet niet of u dat gedaan hebt, maar het is wel belangrijk dat je die vruchten in je leven mag hebben. Nou, wat de apostel Paulus hier aan die gemeente laat weten, is dat er op een gegeven moment een strijd was in de gemeente, en dat is heel goed te begrijpen, tussen de mensen, de Joden eigenlijk, die de wet navolgden. En de wet was alles, want God heeft nadat hij zijn volk uit Egypte geleid had, ze waren nog niet in Israël gekomen, heeft hij ze geleid op een bijzondere manier. En in de woestijn heeft God ze, om ze dichter bij hem te brengen, de wet gegeven. Dat is een belangrijk iets. En als je de wet zou doen, volledig zou naleven, dan zou je weten dat je behouden zou worden. Dat is een belangrijk iets. Dus de wet is een belangrijk iets.
Alle mensen die hebben geleefd voor Jezus, die hebben onder de wet moeten leven. En dat, ja, dat heeft ze in ieder geval een vooruitzicht gegeven. Hoe kom ik door bepaalde problemen heen? Nou, door je aan de wet te houden. En toen kwam Jezus, en toen Jezus kwam, bracht hij ook eigenlijk verlossing voor ons, bevrijding. En we hebben hem aangenomen in ons leven. En hij heeft ons de Heilige Geest geschonken. De Heilige Geest, dat zijn de mensen die hier vaker komen, die weten dat. De Heilige Geest is geen ding. De Heilige Geest is een persoon. Is een wezen. De Heilige Geest spreekt. De Heilige Geest denkt na. De Heilige Geest geeft richting. De Heilige Geest is een persoon die hoort in de drie-eenheid van God. En dat is een belangrijk iets. En, maar wat belangrijk is, is dat de Heilige Geest in jou, als hij in jou komt wonen en in mij komt wonen, dat daar vruchten uit voortkomen. En dit zijn de vruchten waarvan we zo mooi gelezen hebben, van dat ze zien er prachtig uit. Maar dit is wat de Heilige Geest in jouw leven teweeg gaat brengen. Tenminste, als je wil leven naar de aanwijzingen, de richtlijnen van de Heilige Geest. Dan zie je dat, ja, wat we daaruit mogen begrijpen is dat de vrucht van de Geest, dus wat hij doet, is een, kan je zeggen van, het is een spontaan werk van de Heilige Geest in ons. Hij doet dat graag. En hij doet dat ook omdat Christus verheerlijk zal worden, zodat wij Christus kunnen ontmoeten. En want de gemeente, alle gelovigen bij elkaar die Jezus hebben aangenomen, die vormen samen het lichaam van Jezus, waarvan Jezus het hoofd is. Dus dat hoort, God heeft over alle dingen goed nagedacht. Wij zijn het lichaam, we zijn de handen, de voeten, de mond. Nee, we zijn de mond niet. We zijn eigenlijk de benen, zeg maar, alles. Maar Jezus is wel het hoofd. Jezus staat bovenaan. Jezus neemt de beslissingen over de gemeente. En dat is een belangrijk iets. Maar wat de apostel ons hier leert, is zeg maar, de Geest brengt deze karaktereigenschappen, die we hier genoteerd zien, die brengt die karaktereigenschappen voort voor degene die Jezus hebben aangenomen en die zal dat dus in zijn leven gaan ervaren. Wil je wandelen met de Heilige Geest, dan kan het niet anders dan dat dit eigenlijk de uitkomst daarvan is. Dit zijn de vruchten daarvan. Dit betekent dat mensen dit in ons ook gaan zoeken. Als we zeggen dat we werkelijk Jezus Christus zijn navolgers zijn, we hebben Jezus aangenomen, hebben mensen alle recht om te kijken, zit dit ook in die persoon? Nou, en daarvoor ja, hebben we hulp. We hebben hulp van de Heilige Geest zelf, dat hij ons daarbij helpt. Je kan zeggen, ze zijn eigenlijk de bijproducten van Christus, zijn leiding. Hij leidt ons en dit zijn de producten die eruit voorkomen. En ik heb een, ja, misschien voor iemand die denkt van, ik ga er nu maar extra mijn best doen, dan zal ik echt deze, zeg maar, deze gedachte vandaag gelijk ontmaskeren. We kunnen ze niet verkrijgen door ze zelf te willen doen zonder zijn hulp. Je kan het niet doen, je kan deze eigenschappen kan je niet voortbrengen zonder hulp van Christus. Zonder hulp van de Heilige Geest. Dat gaat niet lukken. Dan moet ik ieder teleurstellen. Dus dat betekent dat je een goede samenwerking moet hebben met de Heilige Geest. En dat verlangt hij ook, om met ons samen te werken. En als je gaat kijken, Jezus heeft iets eigenlijk ook uitgelegd wat betreft vruchten. En dan kom je eigenlijk uit in Johannes 15. Even kijken wat Jezus daarvan zegt. Terwijl Jezus daar helemaal niet sprak over de Heilige Geest en over eigenlijk vruchten van de Heilige Geest. Maar Johannes 15, dan gaan we naar vers 4. Dan gaan we even daarin kijken wat Jezus daarover gezegd heeft. Want Jezus was met alle dingen bezig, ook met de toekomst bezig. En dat gaf hij toen aan zijn leerlingen eigenlijk mee. Dan zie je, dan staat er geschreven, dit is Jezus dan op zijn opdracht aan ons. Blijf in mij. Dat is wat Jezus zegt. Blijf in mij. En ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet. Zo ook u niet. Die rank, die kan geen vruchten zomaar voortbrengen. Je moet blijven aan die wijnstok. Ik ben thuis bezig met de tuin. Ik weet niet of hier handige tuinieren zijn om mij te helpen met de tuin. Ik heb ook bomen. Er zijn ook vruchten aan. Maar je kan ze niet eten, maar dat maakt niet uit. Daarvoor hebben we op elkaar nodig. Maar Jezus zegt, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Wauw. Vers 5. Dan zegt Jezus, ik ben die wijnstok. En u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus niet alleen liefde, niet alleen geduld. Hoewel geduld niet zo'n makkelijke vrucht is, heb ik gemerkt. Veel mensen spreken van zichzelf. Ik heb liefde voor mezelf. Ik heb liefde. Ik hou van mensen. Maar als het gaat om geduld, en in het Surinaams patiëntie, dan merk ik dat het niet zo'n makkelijke vrucht is om voort te brengen. Heb je patiëntie? Veel mensen hebben hier patiëntie. Ik kijk ook naar mevrouw. Hoeveel mensen hebben hier patiëntie? Dat is niet zo eenvoudig. Ik zou zeggen, als je het zomaar patiëntie, echt, als je dat zomaar kan voortbrengen, zou ik zeggen, dan zou ik je graag willen zien dichterbij, zodat ik ook van je kan leren. Maar we hebben net dan gezien van, nee, dat is niet zo makkelijk. Want Jezus zegt, ja, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat is een belangrijk iets. Jezus zegt dat zonder hem wij niets kunnen doen. En toen hij de wereld verliet, toen schonk hij ons de Heilige Geest. Hij bad en de Vader die maakte de Heilige Geest klaar en die zond die naar de wereld, zodat die in ons eigenlijk is komen wonen. Nou, en wat belangrijk daarbij is, het eigenlijk een doel heb je voor je. En het doel wat je beoogt eigenlijk te vervullen, daarmee wil je hij ons helpen om die ook te gaan verkrijgen. Als we hem navolgen, als we met hem wandelen. En we hebben zo net gezegd, we zijn klaar met de wet. Maar dat is niet waar. Dat is eigenlijk om je in te leiden om even te gaan naar het geestelijke. Want als wij de Heilige Geest navolgen en vrucht dragen van de Heilige Geest. Zal ik een geheim vertellen? Dan vervullen wij de wet. Want God zegt, heb mij lief. Maar heb ook je broeders lief, dat staat in de wet. Heb mij lief, zegt God, maar ook je broeders en je zusters. En dat kan alleen, heeft hij zelf gemerkt van, deze mensen hebben hulp nodig. We hebben de Heilige Geest nodig, dus daarom zond hij de Heilige Geest. Want die broederliefde, die is toch niet zo makkelijk, eigenlijk. Als het leuk is, dan omhelzen we elkaar, dan kussen we elkaar, dan laten we elkaar niet los. Dan vraag je, wanneer komt die loslating? Zo sterk houden we elkaar vast. Maar als het minder leuk is, dan krijgt die persoon die anders een rug te zien. Maar dat is niet wat God wil. Maar de Heer wil ons vandaag helpen. Hij heeft ons vandaag een mooie inleiding gegeven dat we vruchten mogen voortbrengen. Want we gaan het vandaag hebben over geestelijke volwassenheid. Is dat een goed onderwerp? Geestelijke volwassenheid. Nou, geestelijke volwassenheid is een proces dat begint wanneer iemand Jezus als verlosser aanvaardt. Hij of zij wordt wedergeboren door de Heilige Geest. Als je Jezus aanvaardt in je leven, word je wedergeboren. En je ontvangt daarbij gratis de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest, ja, die kiest er vervolgens om, ja, om in jou te wonen en zodat je in Christus kan blijven en met hem kan leven. En
De apostel Paulus zei dat geestelijke groei een voortdurend proces is. Dus niet denken van ik heb nu eigenlijk het eindstation bereikt, ik heb het behaald. Het is een voortdurend proces. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Wat zei Paulus nu eigenlijk over zichzelf? Dat vinden we in Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14. Nou, ik ga het alvast beginnen te lezen. Maar wat Paulus daarover zichzelf zei, dus hij sprak niet over een ander, hij zei niet dat ik dit alles al bereikt heb of al volmaakt ben. Hij zegt maar, ik jaag ernaar om te grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik zeg niet dat ik het al heb. En ik ben bang dat misschien niet iedereen dat ook zou kunnen zeggen, dat ik het al heb. Het is mooi dat we gekomen zijn, dat we geantwoord hebben op de roep van Christus. Dat hij ons heeft gebracht in zijn koninkrijk. Maar Paulus komt erachter en hij zegt, niet dat ik het al bereikt heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En ik denk dat dat een belangrijk iets is voor jou en voor mij. Ernaar jagen. Om dat te grijpen. Waarvoor Christus Jezus ons gegrepen heeft. Hij zegt, broeders, ik beschouw mezelf nog niet als iemand die het al heeft bereikt. Maar één ding doe ik. En ik denk dat dat een belangrijk iets is voor ieder. Die de keuze maakt om te zeggen, ik wil bij Jezus horen. Eén ding doe ik. Dat is wat hij zegt. Ik vergeet wat achter mij ligt. Als je dat niet doet, ga je altijd met een probleem zitten. Maar daarom is dit een belangrijk iets dat hij ons ook meegeeft. Vergeet wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor mij ligt. Wat achter me ligt is al voorbij. Mijn leven wat erachter is, is voorbij. Heb ik mensen die me wel vaker proberen te herinneren van hoe leuk het toen was en wat we toen allemaal deden. Maar daar ben ik niet meer geïnteresseerd in. Nee, dat ligt achter mij. En ik ga door naar het doel. Om de prijs te winnen waarvoor God mij in Christus Jezus naar de hemel heeft geroepen. Ik heb een doel voor ogen. En ik mag bidden dat ieder hier zo ook dat doel voor ogen heeft. Ik heb een doel om de prijs te winnen. Wilt u de prijs winnen? Dan hebben we de Heilige Geest nodig. Dan heb u de Heilige Geest nodig. Om met hem te wandelen. En dat we met Jezus Christus dit mogen beleven ook. Zelfs de apostel Paulus was er nog niet. Hij wist dat hij er nog niet was. En toch streefde hij voortdurend naar die prijs. Geestelijke volwassenheid betekent dat je bij jezelf groei zal zien. Als je geestelijk, om het goed te zeggen, geestelijke volwassenheid, dus als je van jezelf tot de ontdekking komt, ik groei, ik ben geestelijk volwassen aan het worden, dan moet je in je leven groei zien. Dat moet elke dag te zien zijn. Elke dag weer. En dat is iets, ja, als we dat niet hebben, dan moeten we in ieder geval weer gaan bidden en vragen dat hij ons daarmee gaat helpen. Nou, wat zijn eigenlijk de kenmerken van een geestelijke volwassenheid? Geestelijke volwassenheid betekent leren in gehoorzaamheid aan God te leven. We zijn het van nature, zijn we dat niet. We zijn niet zo gehoorzaam. Hier staat iemand die niet echt gehoorzaam was in zijn leven. Dus ik kan niemand nawijzen. Maar ik heb het wel moeten leren. En eerst met dwangmiddelen. Ik zal ze hem niet allemaal maar noemen. Die waren niet leuk. Maar er kwam een moment in mijn leven dat Jezus zelf in mijn leven kwam. En toen veranderde dat. En toen begon ik te merken dat ik gehoorzaam werd aan het woord van God. En dat is nou exact wat eigenlijk die geestelijke volwassenheid eigenlijk inhoudt. Het betekent ervoor kiezen om te leven vanuit God zijn zienswijze. In plaats van te leven uit jouw eigen menselijke zienswijze. Dat betekent nogal wat. Want je bent, voordat je Christus hebt leren kennen, heb je alles gedaan wat je hebt willen doen. En je hebt de meest verkeerde dingen ook gedaan. Maar je dacht, nou ja, het is mijn leven. Niemand komt mij dan, het is mijn leven. Totdat je Jezus ontmoet. Dan moet er iets veranderen. Dan ga je merken dat de Heilige Geest aan je gaat werken. Dat Hij in jouw leven iets wil veranderen. Dat je nu gehoorzaam moet gewoon worden. Gehoorzaam aan Christus Jezus. Gehoorzaam aan God. En dat betekent dat ik dingen anders moet gaan doen. Dat u dingen anders moet gaan doen. Zoals u dat eigenlijk voordat je Jezus hebt leren kennen, eigenlijk deed. Een leugentje om best wil. Kan dat? Nee. Het klinkt misschien heel eigenlijk zacht. Dat je mee denkt van, nou, dat zou kunnen. Maar een leugentje om best wil kan niet. Nee. In Gods we moeten wandelen zoals Hij wil dat we wandelen. Niet zoals wij dat voor onszelf eigenlijk bepalen. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. En we moeten afstappen daarvan. En dan zie je dat de Galatenbrief, dan gaan we weer naar de Galaten toe, eigenlijk de sleutels ook daarvan geeft. We gaan naar Galaten 5 en dan gaan we nu naar vers 16. We waren net al, zeg maar, in vers 24. Dan zie je dat het allemaal wat voor werking dat heeft, maar we gaan naar vers 16. Dat zijn de sleutels die ons worden aangereikt. Kijk wat Paulus aan die gemeente meegeeft. En dat geeft hij vandaag door zijn woord aan ieder van ons mee. Wij allen kunnen hier ons voordeel mee doen. Kijk wat er in vers 16 staat. Maar ik zeg, wandel door de geest. Wat zegt u? Ja. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. God is wijs. Toen God zei aan de mensen van, gij zult niet, gij zult niet, gij zult. Is het eigenlijk niemand gelukt om de wet te volbrengen. Niemand. In heel het Oude Testament is er niemand geweest die de wet heeft kunnen volbrengen. God riep een man uit Egypte, nadat hij iemand gedood had, en die zei van, ga terug en ga mijn volk daar verlossen. En hij zei, nee, ik ga het niet kunnen, ik ben geen spreker, allerlei dingen gaf hij aan van, dat wat hij niet zou kunnen. Ze gaan niet naar me luisteren, en ja, op een gegeven moment moest hij vragen van, als ik zeg dat ze met me mee moeten, hoe is uw naam? En hij zegt, als je ze vertelt dat ik je gestuurd heb, zeg, ik ben, die ik ben, heeft je gestuurd. Is er hier een persoon met de naam Ben? Maar jou bedoelde ze niet. Maar God zegt, mijn naam is ik ben. Ik ben er altijd. Altijd. Ik was er. In de dagen die ik niet meer wil denken, was de Heer er. In de toekomst, hij zal er altijd zijn. En de Bijbel zegt dat Mozes een van de zachtaardigste mensen was. Ik weet het niet, als u dat gelezen hebt. Maar toen God tot hem sprak, en hij het volk mee had gekregen naar alle plagen en toestanden, toen zei God op een gegeven moment tot hem, zijn mensen hadden dorst, ze waren in de woestijn, ze hadden niks te drinken. Ja, wat moet ik nu doen? En de Heer zei tegen hem, ga en spreek tot die rots. Maar het volk blijft klagen. Als je een paar mensen hebt die ontevreden zijn en niet gehoorzaam, is het niet zo makkelijk om ze te leiden. En hij werd zo boos,
dat God hem een staf had gegeven. En God zegt, dit ding moet je gebruiken om het hele volk eigenlijk uit Egypte eigenlijk te leiden. Maar je moet het ook gebruiken in de woestijn. En wat doet hij? Hij wordt zo boos dat hij denkt, zullen we water hebben? Water. Oeps, water! En er komt water uit. Maar het betekende wel het einde van dat hij het land, zeg maar, Israël zou gaan zien. Want hij had God niet gerespecteerd. Dus als we denken van, nou ja, het is een klein dingetje, had God niet gerespecteerd. En dat had ervoor gezorgd dat hij niet in het land Israël terechtgekomen was. De weg was gesloten. God had gezegd van, kijk, kom, ik ga je brengen om te zien. Dit wordt het land waar het volk gaat wonen. Maar jij gaat er niet in. Want hij had God niet gerespecteerd. Is het belangrijk om de geestelijke wetten van God na te leven? Ik denk dat het belangrijk is dat wij ons meer en meer en meer moeten gaan afvragen. Heilige Geest, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik zeg voordat ik antwoord? Wilt u mij leren om te spreken? Wilt u me helpen om te spreken? Dan wil hij ons helpen. Want hij is ons gegeven. En hij wil tot ons spreken. Hij wil ons diep in ons hart echte goede boodschappen aan ons doorgeven. Maar het is aan ons om te luisteren. En daarom is het zo belangrijk. Vers 25. Wat zegt dat aan ons? We gaan even kijken in vers 25. Dan zegt Gods woord dan. Als wij door de geest leven. Als wij door de geest leven. En we moeten door de geest gaan leven. Laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten we door de geest wandelen. Nou, dat is een belangrijk iets. Nou, de Heer heeft ons, door dit kan de Heer ons toch heel veel leren. En wij kunnen met de Heer samen optrekken. Want de Heer weet dat het niet iets is dat we binnen een dag zullen hebben. Hij weet dat er een procedure is. Hij weet ook dat er een tijd aan verbonden zit om dit te doen. Maar we behoren wel met hem op te trekken. Leef door de geest. En dan zijn je de begeerten, zoals het staat geschreven, de zondige dingen die je in je leven tegenkomt, die zou je eigenlijk niet meer doen. En dat is een belangrijk iets. Dan zie je, dan zegt de Heer, dan, dat nu moet je wandelen door de geest. Het wandelen, zeg maar, is wel met een doel voor ogen. Het wandelen betekent niet dat je zomaar ergens maar, zeg maar, rondwandelt of rondslentert, zal ik maar zeggen. Nee, het wandelen is met een doel voor ogen. Het woord wandelen in vers 25 is vertaald uit het Grieks. En het is een moeilijk woord, maar het heet stoiseo. En het betekent stap voor stap. God verwacht niet van jou dat je binnen één dag opeens nu de geest in je hebt en dat je allerlei dingen kan doen. Dat je de geest, zeg maar, in alle dingen gaat verstaan. Nee, God heeft daar een tijd voor uitgetrokken. Maar laat die tijd niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat je wel leert om te gebruik te maken van die tijd. Stap voor stap. En ieder van ons hier zo kan dat. Ieder kan dat, dat weet ik. Het enige wat nodig is, ik moet iets overgeven. Ja, maar vroeger wandelde ik zo niet, vroeger liep ik zo. Nee, de Heer zegt, stap voor stap. Loslaten wat de Heer eigenlijk niet voor ogen heeft. Er is die andere. De Heer heeft een heel ander plan met jou. Hij heeft een heel ander plan met mij. En hij wil mij met zijn plan, wil hij mij brengen naar het doel wat hij voor mij heeft. En dat zijn belangrijke dingen. Leer daarvan. Wandel daarin. En dat zorgt ervoor dat je verder komt met de Heer. Leren wandelen door de Heilige Geest. En het is, ja, leren wandelen onder leiding van een ander. Het is leren wandelen door de persoon is de Heilige Geest. Leer wandelen door hem.
En je hebt hem ontvangen bij de bekering. Je kan door hem zoveel meer dan je misschien op dit moment gebruik van maakt. Maar het heeft ook te maken dat je ook regelmatig moet leren vragen van, wat wilt u dat ik hiermee doe? Ik mocht iemand spreken en ik mocht hem een paar dingen uitleggen. En toen vroeg ik, hoe is het en kan je je Bijbel lezen? En dan waren daar toch een paar problemen mee, zag ik. En toen moest ik hem opdrachten geven van, ga dat lezen, ga die teksten lezen. Maar lees ze niet gewoon als zijnde van, oh, die broeder heeft me gezegd, ik moet die teksten lezen. Wanneer je ze gelezen hebt, stel jezelf de vraag, wat bedoelt de Heer hiermee? Is dit wat hij me laat lezen, is dat ook met betrekking op mezelf? Of is dat gewoon omdat het leuk is? Nee, wat God geeft, hij onderwijst ons, zodat wij kunnen handelen, zodat we stappen kunnen ondernemen naar wat hij wil. Want hij wil ons ergens naartoe brengen. En zonder hem gaat het niet lukken. Dat hebben we al gezien. Die rank, die is wel een prachtige rank en hij heeft wel heel veel bladeren. Maar zonder Jezus komen daar geen vruchten aan. Dus het heeft wel een doel. En als je dat eigenlijk in acht neemt, dan zal je zien dat er vruchten komen. En dat zijn hele belangrijke vruchten die hij in je leven wil gaan doen. Hij wil voort gaan brengen. Dat zijn belangrijke dingen. En want de Heilige Geest, hij wil in ons wonen en hij wil alles in ons doen. En hoe kun je leren eigenlijk om onder leiding van de Heilige Geest te wandelen? Door Gods woord ook te bestuderen, zoals ik al een klein beetje al aangaf. Van, vraag jezelf bepaalde dingen af. Nou, we gaan kijken in 2 Timotheus 2. Dan spreekt de Bijbel daar over een aantal dingen. Laten we even gaan kijken. 2 Timotheus 2, vers 15. Dat is wat de Bijbel zegt. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Is dit belangrijk? Dat als we voor God komen, dat we ons niet hoeven te schamen. Dat we ons niet achter iets moeten gaan verstoppen. Dat is wat Gods woord leert. Beijver u om uzelf wel beproefd. Dat betekent dus dat er een aantal dingen al in mijn leven, in jouw leven, hebben zeg maar voortgedaan. Dat we eigenlijk in een aantal dingen veranderd zijn. Dat we voor God kunnen komen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. En die het woord van de waarheid recht snijdt. En daar bedoelt de Bijbel mee dat hij het woord van de waarheid volkomen ook kan navolgen. En het is mogelijk. Het zijn geen dingen die de Heer eigenlijk ons heeft gegeven waarvan hij denkt van nou, ze zoeken het uit. Nee, absoluut niet. Nou, we gaan naar 2 Timotheus 3. Nu, het volgende hoofdstuk, vers 16. Nou, kijk wat de Bijbel hierover zegt. Heel de schrift is door God ingegeven. En nuttig om daarmee te onderwijzen. En als ik nou een tekst tegenkom in het Oude Testament. Heb ik daar iets aan? Heel de schrift. Heel die Bijbel. Heel die Bijbel heeft God gegeven. Alle woorden die hij daar gegeven heeft, heeft er geen spijt van. Ook de wet die hij gegeven heeft, heeft er geen spijt van. Misschien, sommige mensen denken, misschien had God heeft nu spijt gehad. En, nee, absoluut niet. Het was allemaal om ons op te voeden. Het was allemaal om ons te helpen. En we kunnen nu op dit moment ook terugkijken, hoe wat was het toen. Dus heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Heel de schrift gebruik je daarvoor. Wat zegt vers 17? Opdat de mens die God toebehoort, want we behoren de Heer toe als we Jezus hebben aangenomen, volmaakt zal zijn tot elk goed werk. Volkomen.
volkomen toegerust. Hij heeft, je hebt het en het is voor jou, is het haalbaar. Alles wat hier opgetekend staat. Want nog steeds, je hebt nog steeds iemand in je die jou daarmee helpt. Wanneer je zwak bent, dan is hij daar om jou te helpen om de dingen te doen. Dat je ook slaagt in de dingen. Dat je weet ook dat je... Dat is een prachtige tekst, schiet me opeens te binnen. Het staat ergens, dacht ik, in de Romeinenbrief. Daar staat er geschreven. Met Christus. Dat mag je over jezelf uitspreken. Met Christus ben ik meer dan een overwinnaar. De duivel heeft een aantal jaren misschien in ons leven gezegevierd, kunnen doen wat hij wil. Hij heeft ons dingen laten doen die we eigenlijk niet... Ja, we hebben er niet bij stilgestaan. Maar we komen er nu achter dat we er spijt van hebben. Maar, de Bijbel zegt, maar als ik Christus aan mijn zijde heb, dan ben ik meer dan een overwinnaar. Ik ga overwinnen. Ik hoef niet angstig te zijn voor hem. Ik ga overwinnen, in Jezus' naam. Met de Heilige Geest in me, met Christus aan mijn zijde, ik ga overwinnen. En dat geldt voor een ieder. Als je dat voor jezelf ook uitspreekt. Als je zeg maar op momenten komt dat je denkt van, ik weet het niet meer. Spreek het over jezelf uit. Met Christus ben ik meer dan een overwinnaar. Het gebeurt niet vanzelf, maar je moet ervoor kiezen. Wij moeten ervoor kiezen om Gods woord toe te passen onder alle dagelijkse omstandigheden. Terwijl je stap voor stap verder gaat en Gods woord op je leven toepast. Daarom is dat zo belangrijk. Laten we kijken wat er staat geschreven in Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 13 en 14. Want we moeten gaan opgroeien, we moeten gaan eigenlijk volwassen gaan worden. We moeten niet blijven in die staat waarin we zijn. We gaan kijken wat daarop getekend staat. 15, ja. Dat zijn mooie teksten. En hier staat geschreven. Ieder mens die van melk leeft, is onervaren in het woord van gerechtigheid. Want hij is een kind. Als je van melk leeft, ben je een kind. Een kind wordt opgevoed door moedermelk. En als de moeder geen melk kan produceren, hebben ze tegenwoordig van allerlei dingen om dat kind te helpen in de voeding. Maar je hebt melk nodig. Een kind. We gaan naar het volgende, vers 14. Maar voor de volwassenen is het vaste voedsel. Is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. We willen geen van alle kinderen blijven. En wat willen we? We willen volwassen worden. We willen volwassen geestelijke worden. Dat betekent dat we onszelf moeten gaan trainen in het woord. In wat de Heer ons geeft. Je hoeft niet specifiek naar zo'n sportschool te gaan. Je hebt het woord van God bij je. Is genoeg om eigenlijk goed te trainen. Maar als je zegt, ik wil nog extra, dan moet je een sportschool bezoeken. Maar hier zit je training in. In het woord van God. Dat toepassen in je leven. Dagelijks ermee omgaan. Dat wanneer je in het verkeer rijdt en iemand komt, dat je denkt, ik geef gewoon gas erbij. Die persoon haalt mij niet in. Als je op straat bent en je denkt van, ik stond voor die persoon bij de bushalte, die komt eraan, die tram of die bus. Dat je denkt van, ik ga zo staan dat die persoon niet langs me kan gaan. En dan por ik hem even nog aan de zijkant. Want ik stond hier eerst. Maar een geoefend mens, een geoefende christen die denkt, ga maar voor. Ga maar voor. Ik heb straks nog een andere plaats om te zitten. En misschien ga ik nog bij het raam zitten. Dus ja. Geoefend. De Bijbel wil dat we onszelf trainen in het woord van God. Daarom zegt de Bijbel, we moeten trainen in alles wat God ons geeft. Want hij geeft het ons, zodat wij echt vanuit die status van kind zijn, die status waarin we gevoed worden, zo van melk, dat we overgaan naar vatvoedsel. Ik weet het niet,
Ik ben niet dol op alle, zeg maar, voedsel die volwassenen eten. Maar dan zou je eigenlijk, als je altijd melk gebruikt, zou je nooit meer een antroa kunnen eten. Zou je nooit meer een sopropo kunnen eten. Ja, dat kan niet. Ik kan geen baby een sopropo geven. Dat gaat niet lukken. Dat kan niet. Je kan niet een pittige dingen nemen. Nee, dat kan gewoon niet. Nee, je moet jezelf daarin trainen. Je kan zelf niet zomaar peper gebruiken. En het wordt me al moeilijk om een peper aan een baby te geven, aan iemand die melk, wordt lastig. Nee, we moeten onszelf daarin trainen. God is een wijze God. Hij helpt ons en hij komt ons daarin tegemoet. En als gelovige hoort u niet met melk gevoed te worden. Absoluut niet. Af en toe een beetje melk in iets, dat mag, maar niet daarmee gevoed worden. In plaats daarvan bent u geroepen om het vlees van Gods woord te kauwen. Hey, ik weet niet hoeveel mensen hier van vlees houden. Ik word thuis ervan beschuldigd dat ik alleen vlees wil. Ik ben opgevoed met vlees. Ik weet het niet. Ik hou ook van lekker, maar ik hou niet van antroa en zo propos en die dingen. En dan krijg je al gelijk een naam. Maar dat heeft ook te maken met die vrucht, hè? Want die mensen wachten niet eens af. Je zegt, ik hou niet van antroa. Oh, ja, je bent alleen maar een vleeseter, ja. Ja, nee. Ik hou van lekker vlees, daar hou ik van. Maar als een antroa bijvoorbeeld zeg maar gemaakt zou worden met iets dat die bittere smaak niet zou proeven, dan zou ik het wel doen. Maar ja, het lukt niet. Dus ja, dan eet ik het op een andere manier of eet ik het niet. Luister, ik heb iets anders ontdekt. Ik heb ervoor gekozen om bitawiri te eten. Dat is volledig bitter. Nee hoor. Je traint jezelf in de dingen van Gods woord. En dat is belangrijk. Dat God ons zo wil helpen. En dat we kunnen kouwen op zijn woord. En kunnen nadenken over zijn woord. En dat zijn woord in ons veel kan gaan doen. En de Bijbel zegt, pas die voeding toe. En ja, laat de Heilige Geest je leiden en zal je wandelen door de Geest. Geestelijke volwassenheid. Dat is een belangrijk iets wat er in ons leven is. En Petrus, 2 Petrus, die vertelt ons toch een paar dingen daarover. Eigenlijk dat we mogen weten dat het allemaal voortkomt uit genade. 2 Petrus 1, we gaan daar naartoe. En dan lees ik hem hier vanuit een andere vertaling, mogelijk. Ik hoop niet dat ik u pest. Maar het is alleen een klein beetje bedoeld om u daarmee te helpen. We gaan naar vers 3. 2 Petrus 1, vers 3. Dan zegt Gods woord, herinner je eraan dat God de bron is. Ik denk dat het belangrijk is dat je ten alle tijde je dat voor jezelf moest vaststellen. God is de bron van het leven. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor het leven en de godsvrucht. Behoort door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en goedheid. Door deze heeft Hij ons zijn zeer grote en kostbare beloften geschonken. Opdat u, jij en ik, daardoor deel zouden krijgen. Aan, waaraan? Aan de goddelijke natuur. En zou ontkomen, we zouden ontkomen aan verderfelijkheid in de wereld. En die worden veroorzaakt door slechte begeerten. Span u daarom in. En dat is een oproep voor ieder vandaag, voor mezelf ook. Span u daarom in, om aan uw geloof deugd. En ik heb een ander woord daarvoor gevonden, goedheid toe te voegen. Aan de deugd, kennis. En aan de kennis, zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing, volharding. En aan de volharding, godsvrucht. En aan godsvrucht, broederlijke liefde. Die broederlijke liefde, die is alleen de liefde die God kan accepteren. Echte liefde. Want als u deze eigenschappen in toenemende mate bezit, zullen zij u behoeden voor niet doelmatig, ondoelmatig of onproductiviteit in uw kennis van de Heer. Maar als iemand ze niet heeft, zegt de Bijbel daarin, is hij kortzichtig en blind. Is hij vergeten dat hij gereinigd is door zijn vroegere zonde. Of van zijn vroegere zonde. Dan is het tijd dat je teruggaat naar de Heer. Dan is het tijd dat je de Heer bidt en vraagt van Heer, wilt u mij hierin helpen, Heer? Want ik heb u nodig, Heer. Ik merk dat ik, Heer, afdwaal. Ik merk, Heer, dat ik niet doe wat u van me vraagt. Het is heel normaal dat wanneer je eigen vastloopt, dat je teruggaat naar de Heer. En dat je hem bidt en vraagt dat hij in je leven weer ingrijpt. En we staan op het punt, dat zeg ik u vanmiddag, we staan op het punt om keuze te maken, om belangrijke beslissing te nemen. Toen je een kind van God werd, kreeg je in Christus alles wat je nodig had om een geestelijke volwassen gelovige te worden. Maar het is aan ieder, het is aan jou, het is aan ieder die hier zit. Het is aan een echter aan jou. Echter aan ieder om keuze te maken. Kies je ervoor om Gods principes toe te passen in je leven of niet? Het prachtige aan, zeg maar, het onderwerp van Gods rijpingsproces is dat je veranderd zult worden. Er zit een garantie op. Wanneer we dit doen, zullen wij veranderen. Dat kan niet anders. Dit heeft God bedacht. Dit heeft hij gedaan opdat jij en ik kunnen veranderen. Opdat wij ons niet hoeven te schamen wanneer wij hem ontmoeten. Maar dat we in alle oprechtheid hem zullen ontmoeten. En dit zijn belangrijke dingen. En de Heer wil ons daarmee helpen. Want die verandering, die wil hij graag in ons zien. Want hij is het die ons zal vormen. En hoe zal hij ons vormen? Naar het beeld van Christus. En als jij je nederig wilt overgeven aan de Heilige Geest en zijn woord leert kennen en zegt bijvoorbeeld deze middag, hier ben ik, Heer. Geef mij geheel over aan uw wil. Hier ben ik, Heer. Het is niet zo'n moeilijke, zeg maar, tekst om zo uit je hoofd te leren. Hier ben ik, Heer. Ik geef mij geheel over aan uw wil, aan uw leiding in mijn leven. En als we dat doen, dan weet ik dat God zal reageren. God beantwoordt niet elk gebed. Als het een gebed is dat je niet opbouwt, zal hij je niet beantwoorden. Maar als je dit gebed wilt bidden, dan weet ik dat hij dat zal doen. Laten we erbij gaan staan. Laten we deze middag